Vader in de hemel, we komen bij u aan het begin van deze laatste zondag van het jaar. We zijn u dankbaar dat u deze gelegenheid geeft om elkaar te ontmoeten, maar boven alles ook om u te ontmoeten. Heer, als straks uw woord opengaat en we zullen luisteren naar wat u ons wilt zeggen, geef dat we daar dan voor open kunnen staan, dat uw woord binnen mag komen. Heer, wilt u ook genieten van de dingen die we doen, die we u geven, de eer die we u toebrengen vanmorgen, door te zingen, door de gaven die we hebben, die we ook inzetten. Heer, wilt u deze dienst tot een zegen laten zijn. Daar zelf ook van genieten en geven dat het bij ons allemaal een mooie dienst mag zijn. En dat is ons gebed in Jezus' naam. Amen. Namens de kerkenraad wens ik u een hele goede dienst toe.
Goedemorgen. Fijn om hier weer een keer te kunnen zijn. En je zei het heel mooi in je gebed. Wij komen niet alleen maar om de preek te luisteren. Tenminste, ik neem aan dat u niet alleen voor de preek komt. Nog los van of die dan tegenvalt of meevalt. Maar dat u ook komt om iets te brengen. We gaan met elkaar God onze lof brengen. En deze keer heb ik er zelfs voor gekozen om straks na Votum en Zegengroet twee liederen achter elkaar te laten zingen. Kom, laat ons juichen voor de Heer, Psalm 95. En vervolgens, groot is uw trouw, o Heer, uit het liedboek 885. Dus zingend deze zondag beginnen met elkaar. En dat doen we nu ook met het belijden van onze afhankelijkheid. Zullen we gaan staan voor hem? Zet je open voor de begroeting door de Heer. Genade en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Luister naar woorden van genade. Ik lees een paar versen uit Hosea. Hosea 14. Ik begin bij vers 2. Ik had inderdaad vers 1 opgegeven, keurig. Maar dat was een vergissing. Vers 2. Keer terug, Israël, naar de Heer je God. Door je eigen wandaden ben je ten val gekomen. Kom met woorden van berouw en keer terug naar de Heer. Zeg tegen hem, vergeef ons al onze misdaden. Neem wat goed is van ons aan. Als offer brengen wij u oprechte woorden. Dat is een uitnodiging, ook voor ons. Om eerlijk te komen en eerlijk te zeggen wat je tekort bent gekomen tegenover de Heer. En dan mag je weten dat de Heer zegt, zo zegt hij dat over Israël, ik genees hen van hun ontrouw. Mijn hart gaat naar hen uit. Mijn toorn heb ik van hen afgewend. Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Het zal bloeien als een lelie, wortelen als een ceder op de Libanon. Gods hart gaat naar je uit en hij vergeeft je. Heerlijke woorden van genade om de zondag mee te beginnen. Gods liefde is er voor u, voor jou, door Jezus Christus. En dan zegt vers 9, het antwoord van Efraïm. Wat heb ik nog met afgoden te maken? Ik wil zijn liefde beantwoorden, mijn oog op hem richten. Dan ben ik als een cipres altijd groen. Het zijn uw vruchten die ik draag. Als je dat dan ook zegt, als je daarmee naar de Heer toe gaat, ik wil uw liefde beantwoorden, ik wil vrucht dragen, de vrucht van de Geest voor u. Dan heb je al genoeg evangelie gehad voor vandaag. Dan heb je je leven weer in dienst van God gezet. Van de God van genade en liefde. Laten we voor hem weer verder zingen, nu uit Psalm 103... En dat doen we uit de nieuwe psalmberijming. De Heer blijft ons met liefde overladen. zullen wij samen bidden. Dank u wel. Dank u wel, Heer onze God, voor wat we al mochten zingen vanmorgen. Van uw trouw, van uw liefde, uw immense geduld. Inderdaad, immens, onmenselijk. Een mens heeft niet zo lang geduld, u wel. U bent de God die opnieuw begint. En zo mogen wij bij u komen. Wij gunnen vaak een ander niet een nieuw begin. Wij leven in een afrekencultuur. Als je iets fout gedaan hebt, dan zul je het weten ook. U bent anders. Ja, u laat het ons weten. En tegelijk zegt u dat u dan verder met ons wilt. Dank u wel. En we willen dat evangelie weer horen, want uw Bijbel staat er vol van. En we hebben het nodig. Wilt u ons helpen om te luisteren, te ontdekken en misschien ook te genieten van de mooie dingen die te vinden zijn in uw Bijbel? Maar Heer, laat het niet vooral iets zijn wat ons verstand raakt en we interessant vinden, maar laat het vooral iets zijn wat ons mens zijn raakt in de volle breedte. Raak ons met uw geest. In de naam van Jezus. Amen. We gaan lezen. Eerst een stukje van de geschiedenis die we kennen als het verhaal van de wijzen, de magiërs uit het oosten. En na de lezing door Gert de Wit van dit gedeelte gaan we zingen. Ik had gevraagd, is er een kinderlied over de wijzen? Dat blijkt nog wel lastig te zijn. En uiteindelijk kwamen we in overleg toch uit op een lied dat al een kinderlied was toen ik jong was. Dus of de nu kleine kinderen het ook nog kennen, weet ik niet. Ja? De wijzen, zij gingen... Jij kent hem? Nou, ik hoop dat meer hem kennen. En dan mogen de oudere kinderen, oftewel alle grijze koppen, ook gewoon meezingen. Maar het is wel een lied wat het mooi bezingt. Dus dat gaan we zingen daarna. En daarna gaan we verder lezen in Hosea. En nu dan hoofdstuk 11. En ik zal straks wel uitleggen wat het verband is tussen die twee gedeelten. Maar als je oplet, dan zie je al wel waarom we naar Hosea 11 gaan. Eerst dus Matteüs 2, 1 tot 15.
Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Juda, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. En ze vroegen, waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? We hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem te aanbidden. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriften en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem, in Juda, zeiden ze tegen hem. Want zo staat het geschreven bij de profeet. En jij, Bethlehem, in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda. Want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar was geworden. En stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden: stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u hebt gevonden, zodat ook ik hierheen kan gaan om het te aanbidden. Nadat ze de koning hadden aangehoord, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. En daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan. Goud en wierook en mirre. En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. Nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer die zei: maak je gereed en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen. Jozef maakte zich gereed en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte, waar hij bleef tot de dood van Herodes. En zo moest in vervulling gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. We lezen verder in Hosea 11. Toen Israël nog een kind was, had ik het lief. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Hoe harder ze geroepen werden, hoe meer ze hun eigen weg gingen. Ze brachten offers aan de Baals en brandden wierook voor godenbeelden, terwijl ik het toch was die Efraïm leerde lopen en hem op mijn arm nam. Maar zij beseften niet dat ik hen verzorgde. Zacht leidde ik hen bij de teugels, aan koorden van liefde trok ik hen mee. Ik verloste hen van het juk om hen te laten eten. Ik hield hun het voer zelfs nog voor. Zouden zij niet naar Egypte terugkeren? Zou Assyrië niet over hen heersen, nu zij weigeren naar mij terug te keren? Het zwaard zal rondwaren in hun steden en hun orakelpriesters verslinden om alles wat ze hebben uitgebroed. Mijn volk bijt zich vast in zijn ontrouw jegens mij. Al roepen ze tot mij de Allerhoogste, ik zal hun lot niet verlichten. Ach, Efraïm, hoe zou ik je ooit prijs kunnen geven? Hoe zou ik je kunnen uitleveren, Israël? Zou ik je prijs geven als Adma, je laten ondergaan als Zeboïm? Mijn hart wordt verscheurd, door barmhartigheid word ik bewogen. Ik zal mijn toorn laten varen en Efraïm niet opnieuw te gronden richten. Want God ben ik en geen mens. Ik ben in jullie midden. Ik ben heilig. Ik zal niet meer in woede ontsteken. De Heer zal brullen als een leeuw en zij zullen hem weer volgen. Wanneer hij brult, keren ze schuchter terug van overzee. Als bange vogeltjes komen ze uit Egypte. Als schuwe duiven uit Assyrië. Dan laat ik hen weer wonen in hun huis. Zo spreekt de Heer.
Even de bladwijzers bij Hosea 11 en Matthäus 2, want we gaan wat heen en weer vandaag. En de tekst is inderdaad wat net al op de beamer stond. Matthäus 2, dat laatste wat we net lazen. Zo moest in vervulling gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Heb je wel eens helemaal opnieuw mogen beginnen? Dat je iets totaal verknald had en dat een ander dan tegen je zegt, maar je mag toch opnieuw beginnen. Tweede kans. Of heb je dat bij een ander wel eens gezien? Dat kan gebeuren bij iemand op het werk. Iets waardoor je ontslagen had kunnen worden, had moeten worden misschien zelfs. En dat de werkgever zegt, fout, maar je mag blijven. Of op school, ik hoop niet dat het jou zelf overkomen is, jongens. Maar misschien gebeurt het wel eens, dat soort spannende verhalen van die en die uit die klas, hij was bijna van school gestuurd. Maar hij mocht blijven. En ik hoop helemaal niet dat het je thuis wel eens gebeurt. Soms hoor je dat soort verhalen. En soms denk je, het zou terecht zijn dat ouders zeggen, nu ga je eruit. Het huis uitgezet. Wat wel vaker gebeurt, is dat mannen en vrouwen tegen elkaar zeggen. Uit elkaar. Tenminste, nee, het had logisch geweest, uit elkaar. En daar was alle reden voor. En dat dan toch op school, thuis, in een huwelijk gezegd wordt, nee, je mag blijven. Ik doe alsof er niks gebeurd is. Ik hou van je en je mag verder. Helemaal opnieuw mogen beginnen. Mooie verhalen zijn dat, als mensen dat tegen elkaar kunnen zeggen. En ik mag vanmorgen tegen u en tegen jou zeggen, dat God zo met jou wil omgaan. En ik hoop dat dat binnenkomt. Dat je dat, ieder in je eigen situatie, kunt inademen vandaag. Wow, God begint opnieuw met mij. En ik hoop dat je hem zo leert kennen. Want dat is het evangelie wat ik je mag brengen. God begint opnieuw met je. Zo is hij. En ik ga je dat vertellen vanuit Hosea 11. Profetie Oude Testament. Ik ga het je tegelijkertijd vertellen vanuit Matteüs 2. Dat bekende verhaal over die magiërs, die wijzen. En het zou heel verleidelijk voor me zijn om een heleboel te vertellen over dat verhaal van die magiërs, want daar zitten bijzondere dingen in. Maar dat is een preek apart. Dingen waardoor je, als je goed kijkt, het duidelijk is hoe Matteüs het schrijft, dat het moest zo gebeuren. Het is zo geleid dat het precies dit allemaal voor effect had. Met uiteindelijk, en daar kijken we dan vandaag naar, dat Jozef met het kind en zijn moeder, bijzonder genoemd ook trouwens, hè, met het kind en zijn moeder, uitwijkt naar Egypte. Want zo moest het gaan. En dat is, die noem ik wel even, dat is wel een van de bijzondere dingen als je Matteüs 2 voor je hebt. Dan wordt daar verwezen naar Hosea 11. Hè, zo moest in vervulling gaan wat de profeet had gezegd. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En misschien dat je in eerste instantie daar wat overheen leest van, nou ja, oké, dat staat ergens in het Oude Testament en dat zal dan wel. Dat komt toevallig zo uit, die tekst, grappig. Het staat in het Oude Testament en hier klopt het precies. Nou, maar er zit veel meer in. En weet je dat dat al blijkt uit de plek waar deze tekst staat hier in Matteüs 2? Want het is eigenlijk heel raar als je daarop inzoomt dat het hier in vers 15 staat. Het zou veel logischer zijn als het verderop zou staan. Pak een beet, vers 21. Jozef maakte zich gereed. Hè, toen was hij in Egypte. Dan staat in vers 21. Jozef maakte zich gereed en ging met het kind en zijn moeder naar Israël. Terug uit Egypte. Zo ging in vervulling wat Hosea ooit gezegd heeft. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Hè, logisch. Uit de Egypte de terugreis. Het gekke is dat Matteüs het al schrijft bij de heenreis. En daarmee laat Matteüs merken, ja, maar wacht even, dit is niet maar toevallig een overeenkomst. Oh, hé, kijk, weer iemand die uit Egypte komt. Nee, ze moesten naar Egypte. Want het moest zo worden dat Gods zoon uit Egypte kwam. Waarom dan? Hoe zit dat? Nou, en daar zit een stuk evangelie in, wat ik dan samenvat met God laat je opnieuw beginnen. God begint opnieuw met jou, zo is hij. En daarvoor gaan we nu eerst naar Hosea 11. Dan zitten we dus in het Oude Testament bij het volk Israël. Dan zitten we in het noordelijke deel van Israël. De geschiedenis even heel kort, hè, van naar dat land Kanaan gekomen, koningentijd, bloei, koning David, Salomo, dan een breuk, noordelijk rijk, zuidelijk rijk. Onderin Juda, bovenin Israël. In dat rijk gaat het hard achteruit. En daar komt dan een aantal keren een profeet, onder andere dus Hosea. En die moet tegen dat noordelijke deel van Israël, dat volk en zijn leiders aankondigen, de Heer gaat straffen. En Hosea heeft het dan vaak over Egypte. Dat lazen we in vers 5 bijvoorbeeld. Zouden ze niet naar Egypte terugkeren, zou Assyrië niet over hen heersen. Ook weer iets wat niet meteen opvalt, maar als je dan de geschiedenis kent, is het bijzonder dat Egypte hier genoemd wordt. Kijk, Assyrië is logisch. Assyrië is namelijk de grote vijand op dat moment. Die bedreigt hen. En die komt straks ook en neemt het land in bezit. En dan worden er allerlei mensen of vermoord of weggevoerd. Maar waarom wordt hier Egypte genoemd? Oké, er zijn in die tijd ook wel mensen naar Egypte gevlucht. Maar dat was maar een klein deel. Waarschijnlijk. Alleen, en dat is wel vaker in de Bijbel, het staat er niet met zoveel woorden in. Dus met een beetje voorzichtigheid, maar ik denk toch wel dat het zo, dat je het zo mag uitleggen. Staat Egypte hier met een soort symbolische betekenis. Daar komt bij dat als het over Egypte gaat, hier bij Hosea, dat er vaker het woord terugkeren staat. Ook dus in vers 5. Zouden ze niet naar Egypte terugkeren? Daar klinkt iets in van terug naar af. En dat is bij Monopoly wel leuk, want dan ontvang je weer... hoeveel geld is het? Maar dat is hier bij Israël niet. Terug naar af is echt gewoon terug naar af. Ik stop ermee. Want wat is Egypte in de Bijbel? Egypte is waar het ooit begon. Die mooie geschiedenis van Israël, van God met Israël. Dat hoor je in vers 1. Toen Israël nog een kind was, had ik het lief. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En wat hield ik van hem? En als je je Bijbel open hebt, of je app, Israël. Dat hoor je in vers 1. Toen Israël nog een kind was, had ik het lief. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En wat hield ik van hem? En als je je Bijbel open hebt, of je app, gekregen. Ik weet nog hoe mooi ons huwelijk begon. Egypte heeft iets van de trouwfoto. Ja, dat klinkt mooi, maar nou niet bij de profeet Hosea. Want dan is de trouwfoto iets van, ik ga terug naar het begin. Ik draai dus alles terug, niet naar de huwelijksdag, maar naar daarvoor. Oftewel, ik laat je los. Want terug naar Egypte is, en dan laat ik je ook daar. En dat is dan misschien niet letterlijk voor Israël. Want letterlijk worden ze straks meegenomen naar Assyrië, ballingschap. Maar bij wijze van spreken. Nou, nog even een klein stukje terugbladeren, Hosea 8, vers 13. Nu zal ik hun wandaden in rekening brengen en hun zonden bestraffen. Ze gaan terug naar Egypte. En dat is daar, zeg maar, het ergste wat God kan doen. Want dat betekent dat God zegt, ik ga helemaal terug en dan stop ik met jullie. Ik hou ermee op. We hebben een schitterende tijd gehad na Egypte. Ik was verliefd op jullie. Ik heb jullie meegenomen. Wat was het allemaal mooi. Maar je gaat maar terug en ik laat je los. En ik wil voor jullie niet meer de God zijn die, en dat kennen we, dat regeltje. Begin van het 10 woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte uit het diensthuis geleid hebt. God zegt, ik doe het niet meer. En dan zegt hij, dat is ook Hosea het begin, jullie zijn niet meer mijn volk. En ik ben niet meer jullie, ik ben er. Moet je nagaan, al die schitterende dingen van het begin. En dat God heeft gezegd, ik ben de Heer, ik ben er voor jullie, jullie zijn mijn volk. God draait het allemaal terug. Dat zit in dat terug naar Egypte. En als je denkt, nou, dat vind ik nog wel lastig om me voor te stellen. Weet je, dit zou hetzelfde zijn als dat God nu zou zeggen. Vanaf dit moment is mijn zoon niet meer Jezus Christus. Niet meer de mens geworden zoon van God. Ik trek hem terug. Ik ga weer terug tot voor kerst. En geen kruis meer. En geen opstanding. En doe die kerk maar dicht. Dan maak je maar iets anders van. En bidden doe ik, dat helpt niet meer. Bidden wordt nu echt praten in de ruimte, want ik trek de hemel dicht. En alles wat ik ooit gezegd heb over redding door Jezus Christus, gaat niet door. Dat. Dan is de mens terug bij af. Terug bij hoe het misging. Dan is de mensheid terug bij, ja, kiezen tegen God en voor de duivel. Dan zijn we terug in een verloren paradijs. Dan zijn we op onszelf teruggeworpen. En God doet de deur van de hemel achter zich op slot. Ga maar terug naar Egypte. Ik vind het mooi om te merken dat het stil wordt in de kerk. Hoort u het zelf ook? Het is veel rustiger dan daarnet. We schrikken hiervan, hè? En terecht. Ik proef daar zelf iets in, als ik dit op me in laat werken in Hosea. Ik proef daar zelf iets in van Gods eeuwige oordeel, de hel. Dat is zo'n lastige vraag, wat is de hel nou precies? Een omschrijving die mij wel altijd aangesproken heeft is, de hel is dat God zich totaal van je teruggetrokken heeft. En dat je helemaal op jezelf bent teruggeworpen. Dat God zegt, je wilde niet met mij leven, nou dan leef je ook helemaal maar zonder mij nu, zonder mijn liefde. Denk aan wat Jezus overkwam aan het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ja. Dat God de mens persoonlijk en gezamenlijk overlaat aan zichzelf. Als je goed luistert, is dat de boosheid hier bij Hosea. En als je daar iets van proeft, en ik merk dat u er iets van merkt, dan mag je weer Hosea 11 pakken. En dan moet je meegaan naar vers 8. Ach, Efraïm. En dan hoor je God aan het woord, hè? Ach, Efraïm, hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou ik je kunnen uitleveren, Israël? Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen. Helemaal met jou ophouden. Mijn hart draait zich om in mij. Wat mij betreft is dit echt met stip op nummer 1 de mooiste tekst van het Oude Testament. Dit raakt mij altijd weer. Dat God zelf zegt, mijn hart wordt verscheurd. Mijn hart draait zich om in mij. Mijn barmhartigheid brandt in mij. Vers 9, ik zal mijn toorn laten varen. Want, en dat is dan zo mooi, hè? Want God ben ik en geen mens. Mooi, hè? Mensen zijn zo niet. Mensen zeggen, ik ben boos en ik zal ook eens even. En God zegt, ik ben boos, maar ik straf niet. Mijn volk. Want ze zijn van mij. En hij begint opnieuw. En dan heeft hij inderdaad gezegd, terug naar Egypte. Maar dan laat hij zijn volk toch weer terugkomen. Vers 11, eindigt Hosea 11 dan. Als bange vogeltjes komen ze uit Egypte, als duiven uit Assyrië. Dan laat ik hen weer wonen in hun eigen huis. Dat is het. Ja, Hosea 11 is echt een toppunt in de Bijbel wat dat betreft. Waar God in zijn hart laat kijken. De enorme boosheid. En nog een keer vers 7. Al roepen ze tot mij de Allerhoogste, ik zal hun lot niet verlichten. Het is alsof God echt tegen zichzelf zegt, en nou wil ik dat het afgelopen is en ik straf ze. Ik ga het echt doen. Nee, ik kan het niet. Ik doe het niet, want ik hou van ze. Nieuw begin. Dwars door Gods boosheid heen. Nou ja, en dat is inderdaad vervolgens gebeurd. Terugkeer uit ballingschap, uit Egypte, Assyrië, Babel. Joden kwamen terug, het land is weer opgebouwd, die tempel, want uiteindelijk is ook het zuiden van Israël verwoest en de tempel is verwoest en die zijn allemaal weer opgebouwd. En Gods volk mocht zich weer echt volk van God noemen. Maar het gaat nog dieper. Want nu gaan we vanuit Hosea 11 weer naar Matteüs 2. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat gaat in Hosea 11 allereerst over het volk Israël. Maar in Matteüs 2 gaat het over die grote zoon van God. Jezus. En Matteüs laat hier zien dat hele gebeuren van die magiërs. En het vreselijke geweld van Herodes, hè, want dat hebben we niet gelezen. Ik vond het wat te lang worden dan. Maar dat vreselijke geweld van Herodes met die... Dat hebben we wel gelezen, maar niet het laatste stuk ervan. Hebben die moord op al die kinderen. Dat betreft vergelijkbaar met wat er nu weer in Gaza gebeurd is, zeg maar. Wil je niet over nadenken? En toch, ergens daardoorheen, en ik begrijp God ook niet, maar komt precies dat plan van God uit. Dat die zoon van God, maar nu is het dan het kind Jezus, uit Egypte komt. Oftewel, dat hij diezelfde weg gaat die ooit Israël gegaan is. En dat was wat Hosea schreef over dat mooie begin. Uit Egypte mocht je komen als mijn zoon, ik had je lief. En dan door de woestijn en door het water van de zee heen en door de woestijn en door het water van de Jordaan heen. En nu zegt Matteüs, dat gaat weer gebeuren. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Je zou ook kunnen zeggen bij Matteüs, de schijnwerper staat niet op Bethlehem, hoewel dat even wel lijkt, hè, vanuit Micha 5. Jij Bethlehem in Judea enzovoort. Daar is Jezus geboren. Nou, zegt Matteüs, ja, maar zet de schijnwerper maar op Egypte. Daar begint het eigenlijk. Oké, geboren in Bethlehem. Maar je zou kunnen zeggen, de geschiedenis van Jezus, de Zoon van God, die komt om te redden, die begint in Egypte. En God begint met Jezus opnieuw vanuit Egypte, waar hij met Israël begonnen is. Israël, ook ooit Gods zoon genoemd, nu een nieuwe zoon. Want Israël als Gods zoon had niet gedaan wat het moest doen. Het volk Israël was een ongehoorzame zoon van God geworden. En nu begint God opnieuw met een gehoorzame zoon. En dan begint hij op dezelfde plek, in Egypte. En dan komt die zoon terug naar Israël. En dan zijn er zelfs uitleggers. En ik twijfel of je dat zo mag zeggen. Maar ik vind het toch te waardevol om het achterwege te laten. En ik ga het later nog eens aan Matteüs vragen of hij dat echt zo bedoeld heeft. Dan lijkt het zelfs alsof Matteüs zegt, uit Egypte, door het water heen. Lees maar verder. Doop in de Jordaan. Door de woestijn heen. 40 dagen in de woestijn, verzocht door de duivel. En dan aan het werk. Alsof ook die stukjes door de Zoon van God, Jezus, opnieuw gedaan worden. Zoals Israël ooit, Zoon van God, het moest doen. Jezus ging opnieuw de weg van Israël. En hij deed het voor hen. Israël had het niet volbracht. Jezus deed het en volbracht het wel. Gehoorzaam aan zijn vader in alles. En dat is dan ook de eerste boodschap na Pinksteren, zeg maar. Na kruis, Pasen, Pinksteren. Evangelie voor de Joden. Jullie mogen weer voluit volk van God zijn, met de levende Jezus mee, want hij heeft gedaan wat jullie als volk niet gedaan hebben. God begint opnieuw met zijn volk. En die boodschap is er nog voor de Joden en mag nog steeds aan hen verkondigd worden. Maar het gaat na Pinksteren meteen ook breder. Een heel mooi Petrus schrijft dat in zijn brief 1 Petrus 2. En dan haalt hij Hosea aan. Diezelfde Hosea weer. En dan past Petrus dat toe op christenen. Hij zegt vanuit Hosea: eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. En als u bijbelkennis hebt, dan weet u, oh ja, Ami en Lo-Ami, Rugama, Lo-Rugama. En dit gaat dus niet meer over Joden alleen, zegt Petrus, maar het gaat over iedereen die in Jezus Christus is. God begon opnieuw met zijn zoon vanuit Egypte en jij mag mee. Opnieuw. En niet om het ook opnieuw te gaan doen, maar Jezus deed het voor jou opnieuw. En jij hoeft alleen maar met Jezus mee te gaan. En zo is God. Dat is zijn hart. Dat hele plan van ik ga opnieuw beginnen, komt uit het hart van God, uit zijn liefde. En hij heeft dat plan helemaal zelf uitgevoerd door zelf mens te worden. En het enige dat hij nu van jou en van mij vraagt, is dat je meegaat in Jezus Christus. Dat je in Christus bent. Ik zou haast zeggen, ik ben een plaatjesdenker. Ik zie je zo meteen met een plaatje voor me. Alsof Jezus daar loopt in zo'n grote jas, zeg maar, hè? Met grote zakken. Spring maar in zijn zak. Dan mag je mee. En dan mag je mee in wat hij deed. En dan doet hij dat met en voor jou. Vanuit Egypte, gedoopt in de Jordaan. Het volgehouden tegenover de duivel in de woestijn. Gehoorzaam geweest aan zijn vader in alles. Mee aan het kruis. Oh, nu klopt het plaatje niet meer, want dan had hij de jas niet meer aan. Maar goed, het is wel een Bijbelse uitdrukking, hè? Wij zijn met Jezus meegekruisigd. Mee het graf in, je oude mens. Ja, je hebt in het graf gelegen, hè? Je oude mens. Mee opgestaan, je bent een nieuw mens. Sterker nog, mee naar de hemel gegaan. Weet je dat je mens in de hemel bent? Ik gebruik vaak de uitdrukking, wij mogen leven met beide benen in de hemel. Want met Jezus mee zijn wij al hemelmensen. Dat is ons echte leven, zegt het Nieuwe Testament. En boven dat alles klinkt dan dat woord van God, wat hij zei tegen Jezus bij de Jordaan: jij bent mijn geliefde kind. En als God dat tegen Jezus zegt en jij zit in de zak van Jezus, dan klinkt dat ook voor jou. Ook als je zo stom bent geweest om weer van alles uit te vreten wat verkeerd is. Ook als je zo ontzettend slecht gedaan hebt tegenover wie dan ook. Ook als je van jezelf denkt, ik? Nee, nooit. Ik mag het namens de Heer tegen je zeggen. Jij bent Gods geliefde kind. Want hij zegt het tegen Jezus. En jij bent in Jezus Christus. Door geloof. Mijn dochter, mijn zoon, ik hou van je. En die God geeft jou en mij ook elke keer een opnieuw beginnen. En dan kun je eerlijk toegeven dat je het verknald hebt. Dat is niet leuk. Maar juist een christen leert er niet zo moeite mee te hebben om toe te geven dat hij fouten heeft gemaakt. We vinden dat lastig, hè? Fouten toegeven. Bij Christus mag je het leren. Omdat je het mag zeggen in de veilige handen van God. Ik heb fouten gemaakt, maar ik ben geliefd. En hij geeft mij dat ik opnieuw mag beginnen. Uit Egypte heeft hij zijn zoon geroepen. En jij mag mee. Amen. We gaan zingen over de liefde van God. Voor de liefde zoon, voor die diepgevallen wereld, voor jou dus overgaf.
voordat we gaan bidden met elkaar. Een aantal mededelingen en een aantal gebedspunten. Afgelopen donderdag is in het gezin van Wim en Anna Vreugdeheel een zoon geboren. Casper Jacob Nathanael. Gefeliciteerd. We zullen danken. En hier staat dat het zowel met Anna als met Casper goed gaat. Vanmiddag is er om 16:30 opnieuw een eredienst. Dat is dan ook meteen de jaarwisselingsdienst. Waarin onze eigen predikant Maurits Oldehuis voor zal gaan. Volgende week zondag zullen we zoals de Heere wil met elkaar, zo de Heere wil, met elkaar het heilige avondmaal vieren. Dan voor het gebed. We zullen uiteraard danken voor de geboorte van Casper Vreugdeheel. En wij zullen aandacht hebben voor de 12e verjaardag van Lars van der Voort. Aanstaande vrijdag 5 januari. Alvast gefeliciteerd. We gaan met elkaar bidden.